Canto 6, hoofdstuk 18. Diti doet een gelofte om koning Indra te doden. Sri Shuka zei, uit Prishni, de vrouw van Savita, de vijfde van de 12 zoons van Aditi, kwamen er 3 dochters, Savitri, Vyadriti en Trayi, ter wereld, als ook de zoons Agnihotra, Pashu, Soma, Chaturmasya en de 5 Mahayajna's. Siddhi, de echtgenote van Bhaga, de 6e van de 12 zoons van Aditi, hun beste koning, gaf geboorte aan de zoons Mahima, Vibhu en Prabhu en aan Ashi, een zeer mooie en deugdzame dochter. Uit Datta, de 7e zoon van Aditi, zijn vrouwen Kuhu, Sinivali, Raka en Anumati, kwamen respectievelijk de zoons Sayam, Darsha, Prata en Purnamasa ter wereld. De vuurgoden, genaamd de Purishas, werden uit Kriya verwekt door de volgende zoon van Aditi, Vidata, en Charshani van Varuna, de 9e zoon van Aditi, was degene uit wie Bhrigu opnieuw geboorte nam. Valmiki, de grote yogi, werd met het zaad van Varuna geboren uit een mierenheuvel, vandaar zijn naam. Uit Mitra, de 10e zoon, en Varuna kwamen de 2 wijzen Agastya en Vashishta voort. Zij, Mitra en Varuna, loosden in de aanwezigheid van Urvashi semen in een aarden pot en uit dat zaad werden de 2 wijzen als hun gemeenschappelijke zoons geboren. In Revati verwekte Mitra de 3 zoons Utsarga, Arishta en Pippala. Heer Indra, de 11e zoon, verwekte naar verluid in Paulomi, ofwel Shachidevi, 3 zoons, mijn beste, genaamd Jayanta, Rishaba en Midusha. Heer Urukrama, ofwel Vamana, de 12e zoon, verscheen vanuit zijn innerlijk vermogen in de vorm van een dwerg. Uit zijn vrouw, Kirti, werd de zoon Brihatshloka geboren, die de vader was van vele andere zoons met Saubhaga als de eerste. De handelingen, kwaliteiten en het vermogen van deze grote ziel en hoe hij feitelijk uit Aditi nederdaalde als de zoon van Kashyapa, zal ik later beschrijven. Nu zal ik u vertellen hoe uit het zaad van Kashyapa de demonische zoons van Diti, de Daityas, voortkwamen en de grootse en rijk gezegende toegewijde Prahlada en Bali Maharaj, die door Vamana werd verslagen. De 2 zoons van Diti, die door de Daityas en Danavas werden vereerd, heten Hiranyakashipu en Hiranyaksha. We spraken al over ze. De vrouw van Hiranyakashipu, genaamd Kayadu, was een dochter geboren uit Jamba en een nazaad van Dano. Zij schonk 4 zoons het leven met Samlada als de eerste, gevolgd door Anulada, Lada en Pralada, en ook een zuster genaamd Simika. Die kreeg van Viprachit de zoon Rahu. Zijn, Rahu's hoofd, werd door de werpschijf van de Heer van zijn romp gescheiden toen hij dronk van de nectar van de halfgoden. Samlada's echtgenote Kriti gaf geboorte aan de zoon Panchajana. Dhamani, de vrouw van Lada, bracht de zoons Vatapi en Ilvala ter wereld. Toen Agastya op een dag Ilvala bezocht, kookte en serveerde hij zijn broer Vatapi in de gedaante van een ram. Van Anulada's vrouw Surya waren er de 2 zoons Bashkala en Mahisha. Virochana was de zoon van Prahlada en uit zijn echtgenote kwam Bali ter wereld. Die verwekte bij Ashana een 100-tal zoons waarvan Bana de oudste was. Ik zal zijn lovenswaardige karakter op een later tijdstip bespreken. Bana, die Shiva vereerde, werd door hem bevorderd tot het niveau van zijn belangrijkste metgezellen. Om die reden beschermt de grote heer tot op de dag van vandaag nog zijn hoofdstad. De 49 Maruts, eveneens zonen van Diti, hadden zelf geen zoons en werden door Indra allen verheven tot de positie van halfgoden. De koning zei: waarom, o guru, gaven zij de atheïstische mentaliteit op waarmee ze werden geboren? Waarom veranderde Indra ze in halfgoden? Was het vanwege hun goede daden? O Brahman, deze wijzen hier met mij bijeen willen er allemaal graag achterkomen hoe het zit, o grote ziel. Leg het ons daarom alstublieft uit. Sri Sutta zei: toen de alwetende zoon van Vyasa die respectvolle, kort geformuleerde en betekenisvolle woorden hoorde van de dienaar van Vishnu, prees hij hem en gaf hij kalm en geconcentreerd een antwoord, o Shaunaka. Sri Shuka zei: Diti, wiens zonen werden gedood door heer Vishnu, die Indra ondersteunde, was overmand door woede en dacht toen verteerd door verdriet: ik zal pas rusten en gelukkig zijn als er een einde is gemaakt aan deze Indra, deze op plezier beluste, harteloze, vrede en zondige moordenaar van de broers. Kent iemand wel zijn eigen belang als hij, aangewezen als de koning, met zijn lichaam dat voorbestemd is te eindigen bij de wormen, als uitwerpselen of als as, desondanks anderen leed berokkend in het najagen van zijn eigen geluk, wacht zo iemand niet de straf van de hel? Hij die denkt dat dit materiële omhulsel het eeuwige leven heeft, is zijn verstand kwijt. Kan ik nu rekenen op een zoon die deze waanzin van Indra zal bestrijden? Zoals toen, vervuld van dat voornemen, haar echtgenoot Kashyapa voortdurend van dienst met allerlei aangename zaken, liefdevol en nederig, ingetogen en met grote toewijding, o koning. Zijn geest, wist zij, welbekend met zijn aard, met bekoorlijke lieve woorden, glimlachen en zijdelingse blikken in haar greep te krijgen. Hoewel hij een zeer bedreven en geleerd deskundige was, raakte hij aldus door de vrouw bekoord. In haar greep verkerend, gaf hij daarom toe aan haar verlangens, iets dat in het geheel niet zo verrassend is voor een man in relatie tot een vrouw. Toen God de Vader, Brahma, aan het begin van de schepping zag dat de levende wezens ongebonden waren, schiep hij de vrouw als de andere helft van zijn lichaam en door haar wordt de mannelijke geest op hol gebracht. Aldus door de vrouw op zijn wenken bediend, o mijn beste, was de machtige Kashyapa zeer tevreden en sprak hij vol waardering met een glimlach tot Diti. Kashyapa zei: vraag me om welke gunst dan ook, o mijn schoonheid, want ik, o onberispelijke dame, ben zeer tevreden over je. Wat zou er voor een vrouw met verlangens in deze wereld en een volgende moeilijk voor elkaar te krijgen zijn als haar echtgenoot het naar de zin heeft? De echtgenoot ziet men als de aanbiddelijke godheid voor de vrouw. Vasudeva, die aanwezig in ieders hart als de echtgenoot van de godin van het geluk, door de mannen wordt aanbeden als de Allerhoogste Heer middels de verschillende gedaanten en namen van de verschillende godheden, is er ook voor de vrouwen in de vorm van hun echtgenoot. Vrouwen die, met achting voor de wil van hun echtgenoten, zich een gelukkig leven wensen, o slanke dame, aanbidden daarom met toewijding hun levenspartner als zijnde een vertegenwoordiger van de Heer die de superziel is. Ik als zo'n persoon zal door jou zo toegewijd aanbeden, mijn liefste, tegemoetkomen aan dit verlangen dat voor oneerlijke, onkuise vrouwen niet te vervullen is. Diti zei: als jij voor mij degene bent die de gunsten verleent, o Brahmaan, vraag ik jou in dat geval met mijn twee zoons dood om een onsterfelijke zoon die in staat is Indra te doden, die de dood van de twee op zijn geweten heeft. Toen hij haar woorden had gehoord, klaagde de Brahmaan bedroefd in zichzelf: helaas, wat een goddeloosheid is mij vandaag ten deel gevallen met het idee Indra's dood te moeten regelen. Helaas ben ik te veel aan het zinnelijk genot gehecht geraakt in de vorm van de vrouw hier voor mij aanwezig. In de greep beland van Maya zal ik met mijn geest gecorrumpeerd zeker in de hel belanden. Wat is er verkeerd aan als de vrouwen in deze wereld hun natuur volgen? Maar verdoemd ben ik als ik me niet meer bewust van wat goed voor me is, verslaafd aan haar, mijn zinnen niet meer onder controle heb. Wie kent hun wegen? Haar gezicht is als een bloeiende lotusbloem in de herfst en haar woorden zijn aangenaam voor het oor. Maar het hart van de vrouw is zo scherp als een scheermes. Een vrouw neemt nooit zomaar iemand voor lief. Heel makkelijk kiezend voor niemand anders dan zichzelf, is ze er zelfs toe bereid om haar meest geliefde echtgenoot, vader en broer of zoon, om zeep te helpen of te laten helpen. Wat beloofd is, is beloofd. Ik moet me aan mijn woord houden. Maar het ter dood brengen van Indra in deze kan niet de bedoeling zijn. Ik weet wat beters. De machtige Muni, die al dus zat te denken, o afstammeling van Kuru, werd er lichtelijk kwaad van. Hij vervloekte zichzelf erom en sprak toen. Sri Kashyapa zei, je zoon zal als een vriend van de goddelozen met Indra afrekenen, o zachtmoedige, onder voorwaarde dat je voor dat doel voor de duur van een jaar strikt een gelofte in acht neemt. Diti zei, zo'n gelofte neem ik van je aan, beste Brahmaan. Alsjeblieft, zeg me wat me te doen staat en wat verboden is, en ook wat er voor nodig is om de gelofte niet te breken. Sri Kashyapa zei, doe geen levend wezen kwaad, vloek en lieg niet, knip je nagels en je haar niet en raak ook geen onreine zaken aan. Ga het water niet in om een bad te nemen, maak je niet kwaad en spreek niet met slechte mensen. Draag geen vuile kleren en draag nooit een bloemenslinger die reeds gedragen is. Eet geen kliekjes, noch voedsel waar vlees in zit dat werd geofferd aan Kali. Je moet geen voedsel nuttigen dat een shudra eet of voedsel verschaft door een vrouw die menstrueert en drink ook geen water uit je handen. Ga 's avonds niet uit en ook niet na het eten zonder je gewassen te hebben of met je haren los, zonder sieraden, zonder dat je ernstig bent en zonder je te bedekken. Ga niet naar bed zonder dat je je voeten hebt gewassen, zonder dat je je gereinigd hebt met natte voeten, met je hoofd naar het noorden of naar het westen, en leg je ook niet naakt te rusten in het gezelschap van anderen of tijdens zonsopkomst of zonsondergang. In schone kleding, altijd gewassen en opgesierd met al wat gunstig is, moet je voor het ontbijt de koeien, de brahmanen, de godin van het geluk en de onfeilbare de eer bewijzen. Met het aanbieden van bloemenslingers, sandelhoutpasta en versieringen moet je vrouwen met de nog levende echtgenoot en zoon vereren en moet je je echtgenoot aanbidden met gebeden. Ook moet je mediteren op zijn aanwezigheid in je schoot. Als je voor de duur van een jaar zonder overtredingen vasthoudt aan deze Poonsavana-gelofte om een mannelijk kind te verwekken, zal er voor jou een zoon zijn om Indra ter dood te brengen. Ermee instemmend ontving Diti aldus, o koning, vol vreugde het zaad van Kashyapa en leefde ze strikt de gelofte na. O beste koning van respect voor allen, Indra, die begreep wat zijn tante zich had voorgenomen, benaderde toen schrander Diti om haar van dienst te zijn tijdens haar verblijf in een ashrama. Iedere dag bracht hij haar uit het woud bloemen, vruchten, wortels en hout voor het offervuur, als ook bladeren, kushagras, jonge spruiten, aarde en water, wanneer ze daar behoefte aan had. O heerser over mensen, haar zo bedrieglijk dienend als een jager die zich voordoet als een hert, probeerde Indra haar op een fout te betrappen in haar plichtsgetrouwe naleving van de gelofte. Maar hij kon geen enkele misser ontdekken in haar praktijk, en aldus, o meester van de wereld, vroeg hij zich in zijn verlangen angstig te moede af, hoe kan het mij in deze wereld nu goed gaan? Eén keer echter beroerde ze, verzwakt door de gelofte, na de maaltijd geen water, waste ze ook haar voeten niet en ging ze, in de war over de regels naar bed toen de zon onderging. Nadat hij de fout had opgemerkt, ging Indra, als een meester in de yoga, met de macht van zijn mystiek vermogen de baarmoeder binnen van Diti, die zich nergens van bewust lag te slapen. Met zijn bliksemschicht sneed hij de foetus, die er als goud uitzag, in 7 stukken en sneed ieder huilend stuk in nog weer 7 stukken, ze zeggend dat ze niet moesten huilen. In pijn verzet zeiden ze hem met gevouwen handen: O Heer, waarom wilt u ons doden? O Indra, we zijn uw broeders, de Maruts. Hij zei toen tot die groep trouwe zielen, de Maruts: Jullie zijn mijn broeders, vrees niet. Net zoals u, mijn beste Parikshit, niet doodging aan het wapen van Ashwatthama door de genade van Srinivasa, ging de vrucht van Diti niet dood, die in vele stukken was gesneden door de bliksemschicht. Als iemand de oorspronkelijke persoon aanbidt, krijgt hij direct greep op zijn leven wat betreft tijd en maat. En zo gebeurde dat ook met Diti, nadat ze bijna een jaar lang de Heer had aanbeden. Om de fouten van de moeder ongedaan te maken, werden door de Heer de 49 delen die Indra had geschapen, de Maruts, veranderd in de 50 halfgoden samen met Indra, die soma-drinkers, priesters werden. Wakker wordend zag Diti de kinderen samen met Indra zo helder stralen als vuur. Het was een aanblik die de godin, gezuiverd door de boete, zeer verheugde. Ze zei toen tegen Indra: Verlangend naar een zoon die de angst en het einde van de 12 Adityas zou vormen, hield ik mij aan deze zo moeilijk na te leven gelofte, mijn beste. Ik bad voor slechts 1 zoon, maar nu zijn het er 49. Hoe kan dat nou weer? Als je het weet, mijn beste zoon, zeg het me dan en lieg me niet voor. Indra zei: O moeder, toen ik begreep wat uw gelofte was, begaf ik me in uw nabijheid en merkte ik een fout op. In mijn eigen belang verloor ik het zicht op het dharma en heb ik vervolgens de foetus aan stukken gehakt. De vrucht werd door mij in 7 gehakt en die delen werden toen 7 kindjes. En hoewel ik ieder van hen ook weer in 7 sneed, stierf er geen 1. Getuige van dat grote wonder kwam ik vervolgens tot de conclusie dat het een neveneffect moest zijn van uw aanbidding van de Allerhoogste Persoonlijkheid. Zij die belang hechten aan het aanbidden van de Allerhoogste Heer zonder verlangens te koesteren, bekommeren zich daarbij zelfs niet om de bevrijding van de bovenzinnelijke positie. Men mag hen beschouwen als experts in het verlichte eigenbelang. Zou een intelligent iemand verlangen naar ook nog maar enige vorm van materiële bevrediging die zelfs in de hel te vinden is, als hij van het eerbetoon is geweest waarmee hij, de Heer van het universum en de meest vertrouwde Godheid, zichzelf aan hem gegeven heeft? O beste van de vrouwen, neemt u mij niet kwalijk alstublieft dat ik zo'n dwaas was met deze slechte daad van mij. O moeder, door uw goede geluk kwam het kind in u dat ik doodde weer tot leven. Sri Shuka zei: Met haar tevreden over zijn goede manieren, bewees Indra haar de eer en vertrok hij, met haar permissie, samen met de Maruts naar de hemelse werelden. Ik heb u al dus alles verteld dat u mij vroeg over de gunstige geboorte van de Maruts. Wat moet ik u nog meer vertellen?